Romeinen 8 en we gaan de draad oppakken waar we gebleven zijn. En vandaag werken we ook met een microfoontje voor het eerst. En dat werpt het wel zijn vruchten af, want het staat er veel beter op. We gaan met elkaar naar Romeinen 8, naar het gedeelte wat we momenteel aan het zijn behandelen vanaf vers 22 tot en met vers 28 en waar we nog niet helemaal mee klaar zijn. En we willen vandaag bij vers 27 en 28 met nadruk stilstaan. Maar we gaan het eerst dat gedeelte, die pericoop eigenlijk, die Paulus hier behandelt, eerst nog met elkaar lezen, wordt verband. Dus vanaf Romeinen 8 vers 22. En daar staat, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Ja, we hebben ontdekt dat die ganse schepping zucht. Zucht onder de heerschappij van de zonde en daardoor ook zucht onder de dood. En eigenlijk het lijden, het betreft het lijden van de tegenwoordige tijd. Het is de vergankelijkheid, zoals daarvoor wordt uitgelegd. De dienstbaarheid, de slavernij aan de vergankelijkheid. En alles is ijdelheid, zei prediker. En niet alleen de schepping maakt dat mee, dat alles vergankelijk is, en dat alles ijdel is, en dat alles vruchteloos is, en dat het ook voor de gelovigen met nadruk een lijden is in de tegenwoordige tijd, en ook voor de schepping, die schepping zucht, en ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben. En wat hebben wij dan ontvangen? Dat is die geest eigenlijk geschreven met een kleine letter. Dat is de geest, dat is het nieuwe leven, de nieuwe mens, waar later Paulus in Efeze over spreekt, die in ons gekomen is. Dat is ons als ware die natuur, die nieuwe natuur, is ons als eerste gave gegeven. En we merken in ons, dat ondanks dat wij de zwakheid hebben van dat vlees, waar Paulus in Romeinen in het begin hier Romeinen 8 over spreekt, dat juist die geest, die nieuwe geest des levens, ons vrijmaakt van die wet der zonde en des doods, waardoor wij de overwinning hebben en Romeinen 8 ook kan uitmonden in een geweldige overwinningskreet, dat niemand ons kan scheiden van Christus en zijn liefde, en dat wij meer dan overwinnaars zijn in Christus, omdat Christus de overwinnaar is. En dat daarom ook het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En die heerlijkheid, als we daar ons op richten, vanuit de zwakheid van ons vlees, door de geest, dan ontdekken wij dat inderdaad het zo is, dat het een lichte last is. Het is wel een last, het is wel lijden, maar het weegt toch niet op tegen de heerlijkheid die ons wacht. En als wij daar maar met rijkhalsend verlangen, zoals de schepping ook met rijkhalsend verlangen uitziet, dat zij van die dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal verlost zijn, als wij ons daarop richten, ja, dan valt dat lijden te dragen. Dan mogen we zien in de toekomst dat wij geadopteerd worden tot het zoonschap. En daar hebben we ook uitgebreid op ingegaan, dat we ontvangen hebben de geest van het zoonschap en wat het zoonschap allemaal wil zeggen. En hier komt hij daarop terug, wij verwachten, wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. We hebben gezien dat God drie zonen adopteert, drie zonen geadopteerd heeft en dat hij drie zonen roept uit deze wereld. En dat er een aardse roeping is van Israël, een hemelse roeping van de gemeente van eerstgeborenen en een bovenhemelse roeping van het lichaam van Christus en dat hij die drie zonen die hij geroepen heeft en ook adopteert, en zet in het zoonschap dat deze zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat als Christus erft, als de erfgenaam, dan erven wij mede. En die drie zonen erven mede. In feite is heel deze schepping als erfdeel in verkeerde handen overgegaan. Het is als ware in beslag genomen door een vijand. Maar wat doet Christus bij zijn wederkomst? Dan wordt de boekrol, die wordt geopend in feite het testament, wat in de hand van de Vader is, kan alleen het Lam Gods in Openbaring 5 uit zijn hand nemen en openen. die 7 zegels verbreken. En dan later, als dat testament als ware tot bekrachtiging komt, wordt het erfdeel, of de erfenis van Christus, wordt verdeeld over 3 zonen die aan het werk gaan, die geroepen zijn om ieder in zijn eigen erfdeel, dat gebied, zal ik maar zeggen, in Gods schepping, of dat nou de voorhof betreft, of het heilige, of het heilige der heiligen, of laten we het maar zeggen, de aarde, of de hemel, of de hemel der hemelen, weer terug te brengen in de gemeenschap met God. En de heerschappij van Christus zal eruit bestaan vanaf de wederkomst van Christus, totdat hij zijn heerschappij dan opneemt. Hij volvoert dan zijn heerschappij tot al zijn vijanden zijn verslagen, met als laatste vijand de dood. Goed, dat maar even in zijn bredere context. En wat is dan in feite voor ons hier de verwachting van het zoonschap? Dat staat erbij in vers 23. Wat is de verlossing van ons lichaam? Ja, dan zal dat zoonschap, wat wij nu hebben de geest van het zoonschap, maar dan zal dat zoonschap werkelijk aan ons worden verwezenlijkt. En dat is een hoop die we hebben in Christus, vers 24. Want in die hoop zijn wij behouden, maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En dan komt de tekst waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, en daar gaan we vandaag bij stilstaan, en hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Maar tot zover dan. Ja, uit die belijdenis van de afgelopen keer, vers 26, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Ja, daar rijzen eigenlijk uit dat vers 2 hele geruststellende verklaringen. 2 hele troostende verklaringen in vers 27. Namelijk, tegenover dat niet weten van ons, staat daar tegenover dat hij het weet. Vers 27. Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Hij weet het. En dan ook vers 28. Omdat hij het weet, mogen wij ook weten, vers 28, dat is ook een troost, dan weten wij nu, omdat hij het weet, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben en die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Allereerst wil ik eens kijken naar dat zinnetje, hij weet. Hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Ja. De afgelopen keer hebben we gezien en uitgebreid op ingegaan dat wij vaak gewoon in de praktijk niet weten wat wij zullen bidden naar behoren. En op het bord staat nog eigenlijk dat die tekst eigenlijk in zijn structuur uitgeschreven, vers 26. En dan staat dat, omdat wij als wij bidden, dat is B, is ons gebed vaak niet meer dan een zuchten. Juist omdat wij niet weten, C, wat wij bidden zullen naar behoren. Ook dat komt omdat wij vaak niet weten wat goed voor ons is. Daar kampen we vaak mee in ons gebed. Is hetgeen ons overkomt, is dat misschien iets wat wij onszelf op de hals hebben gehaald, door onze eigen toedoen, door onze eigen, laten we zeggen, stommiteit? Of is het zo dat de Heer juist ons die weg doet kennen dat dit wel lijden is in de tegenwoordige tijd? Maar al zoals we vaak in het verleden wel eens hebben geleerd, dat lijden, ja, aan de andere kant soms ook openbaring kan geven van enorme zegen. Vaak is dat zo, dat als wij door de dalen zijn gegaan, dat we juist in die dalen
de nabijheid van God hebben ervaren. En dat juist die diepe dalen de hoogtepunten zijn in ons leven. In ons geestelijk leven. Wat moeten wij nou bidden? Dat God deze last van ons afneemt? Of zullen we nou gaan bidden dat God ons kracht moet geven om die last te dragen? En vaak zitten wij in ons gebedsleven dan met al dat soort vragen die op ons afstormen. En we weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Wat is nou goed voor ons? En vaak is het gebed dan, mondt dan uit als we ons echt tot de Heere begeven. Op de knieën, eigenlijk gedreven door de omstandigheden. Gedreven door de situatie. Dat het is een zuchten. En als we heel eerlijk zijn, is ons zuchten in, is ons bidden in de binnenkamer vaak niet meer dan een zuchten. En dan komt de geest van God, komt onze zwakheid te hulp. Komt ook eigenlijk onze, de zwakheid van ons vlees te hulp. Want daar zit het dan vast. Zit het nog in ons lichaam. En we zijn vaak verzwakt door ons vlees, door ons lichaam. En we voelen ons vaak vermoeid. We voelen ons vaak zo geestelijk ook vermoeid dat we amper in staat zijn misschien het allemaal wat door ons hoofd gaat om dat onder woorden te brengen. En dan komt de geest van God ons te hulp. En die geeft ons als het ware in dat gebed kracht. En toch het blijven zuchten. We hebben vele keer gezegd, de geest van God geeft ons niet opeens een rappe tong. Dat we zomaar opeens een prachtig gebed uitspreken. Nee, hij komt ons te hulp, maar het met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij zucht met ons mee. Het wordt niet uitgesproken, dat gebed. Maar hij schenkt ons wel kracht in dat gebed. En daarom is het rare, ook al is dat gebed in de binnenkamer soms alleen maar een zuchten geweest, is het wel zo dat als wij gebeden hebben, dat vers 27 dan openbaar wordt en dat je kan zeggen, en hij weet het. En als iemand er dan bij staat en dat gehoord zou hebben, dat jij stond te zuchten of lag te zuchten, die zal gezegd hebben, hij weet het, je hebt niks gezegd. En toch ben je ervan overtuigd, en hij weet het. En dat is vers 27. En dan mondt het ook uit in een punt nog dat je opstaat en dat je zegt, en God weet dat alle dingen zullen medewerken ten goede. En dat je troost hebt en dat je rust hebt. En dat als het ware waar wordt wat Christus belooft, dat hij zegt, alle die vermoeid zijn, kom tot mij. En ik zal je rust geven. Leer van mij dat mijn juk zacht is. En mijn last licht is. Want wat doet hij? Hij neemt de last, het juk niet van ons. Maar het is wel zo, de geest van God komt onze zwakheid te hulp. We hebben uit het Grieks onderzocht dat moeilijke woord daar wat er staat. Hij gaat er als het ware hier, he, dat sun anti lambo namai, hij gaat er tegenover staan, die hulp betekent van, hij draagt het met ons tezamen. En met z'n tweeën een last dragen, is veel makkelijker dan alleen. En dat is wat de geest van God doet. Hij schenkt ons hulp in die zin, dat hij ons ondersteunt met het dragen van het juk, met het dragen van de last. En ik weet wel dat als de geest van God ons de hulp schiet en in ons gebed ons zo ondersteunt, terwijl het toch onuitsprekelijk blijft, dat dat wel heel haak staat op al die prachtige mooie gebeden, hè, die soms worden uitgesproken ook in het openbaar. En ik weet wel, als je in het openbaar bidt, ook op een bid stond, of als ik zelf nu net gebeden heb, dan dwing je jezelf ook om, ook voor de ander, en ook voor de Heer, maar ook voor de ander, om het goed onder woorden te brengen. Hè? En dat is ook een inspanning die je dan verricht. Maar ik weet ook wel, er zijn soms prachtige gebeden die uitgesproken worden, waar je soms wel eens vraagtekens achter mag gaan zetten, hoor. Of dat wel werkelijke gebeden zijn. Ik weet nog, jaren geleden toen leerde ik een meisje kennen, ze heette Geesje en ze zit nou daar. Ja. En toen kwam ik in Stadskanaal, ik kan nu dat verhaal wel vertellen, want de man is al lang, die broeder is al lang overleden. Ik zal geen namen noemen, maar toen kwam ik voor het eerst in de vergadering. En daar was een broeder en die deed een gebed, joh. Nou, dat was prachtig. En lang. Dat duurde wel een minuut of 10. Nou, en ik dacht zo. En, nou ja, maar de volgende week, toen kwam ik daar weer. En die broeder ging weer staan. En ik hoorde hetzelfde gebed, joh. En later zei mijn familie zei tegen mij, en geeft die kan dat beamen. Ja, dat doet hij al jaren. Jaren, elke zondag datzelfde gebed. Het wordt misschien elk jaar steeds mooier. Nee. Maar bedoel maar, dat soort gebeden wordt hier niet bedoeld. En vaak is het ook zo dat wij als gelovigen ons gaan spiegelen aan dat soort gebeden. Omdat wij dan denken, dat is zo'n prachtig gebed. En dat kan ik nooit zo doen. Dat kan ik nooit zo onder woorden brengen. Bij mij is het alleen maar een stamelen, een zuchten in dat gebed. En ja, en dan kan je misschien ook over jezelf gaan denken. Als ik zo gezucht heb en als ik zo gestameld heb en ik heb het er eigenlijk nog ineens, ja, op een gegeven moment heb ik maar amen gezegd. En dan kan je je eigenlijk gaan afvragen, zou God het dan weten wat ik bedoel? Wordt zo'n gebed dan wel beantwoord? Want het is toch eigenlijk maar heel zwak. Het is toch eigenlijk maar, ik schiet daar toch helemaal in tekort. En daarom denk ik dat Paulus niet alleen vers 26 opgeschreven heeft. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons. We hebben dat pleiten op ingegaan. Voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En er staat er gelukkig achter. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Ja. Vers 27 begint eigenlijk niet met het woordje en in het Grieks, maar met het woordje maar. Daar staat de. In ons is dat een lidwoord, de, maar in het Grieks betekent dat maar. Het is als ware, alsof de apostel Paulus hier wil zeggen, maar ofschoon je verlangens, je wensen, je gedachten niet uitgedrukt zijn in woorden, bedenk dan dat wij niet bidden tot mensen, maar dat wij bidden tot God, dat we bidden tot Christus. En dat hij de harten doorzoekt. En dat hij in staat is gedachten te lezen voordat ze zelfs vorm hebben gekregen. Voordat ze zelfs onder woorden zijn gebracht. Voordat ze zelfs zijn uitgesproken. Hij doorzoekt de harten. En hij weet de bedoeling des geestes. Nou, daar moeten we niet lichtvaardig mee omgaan, want het heeft ook een andere kant aan de medaille, laat ik het maar zo zeggen. Sommige mensen kunnen ook, en zo zijn we misschien ook wel eens in de omstandigheid geweest, dat we heel lichtvaardig een gebed kunnen uitspreken, waar een ander, die een ander ook aanhoort. Misschien zelfs een heel, als je het eigenlijk beschouwt, een heel vroom gebed, een heel onoprecht gebed. Maar pas op, want ons hart is arglistig, zegt Jeremia, zoek dat maar eens op. Jeremia 17. Jeremia 17, vers 9. En we lezen altijd vers 9. Jeremia 17. En dan lezen we, arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Maar vers 10 luidt, ja, wie kan het kennen? Een mens niet. Maar wat staat er verder? Ik, de Heere, doorgrond het hart en toets de nieren. En dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen. Naar de vrucht zijner daden. Ja, als wij bidden, dan moeten we daar niet lichtvaardig mee omgaan op de manier dat wij denken dat als we hetgeen wat wij uitspreken, dat God niet naar ons hart ziet.
alsof God niet peilt wat er in ons hart leeft. Ja, tegenover mensen kunnen wij ons wel anders voordoen dan wie we zijn. We kunnen, wij zo spreken, denken van, ik mag jou helemaal niet, maar we kunnen poeslievenaardig tegen iemand zijn. En in ons spreken dan poeslievenaardig zijn. Maar de Heere, ja, die doorgrondt het hart en hij toetst de nieren. Hij ziet als ware door ons heen. Wij zijn als glas, zou je kunnen zeggen, voor zijn ogen. En hij peilt het ook. Hij doorzoekt dat hart. En ons hart is arglistig van nature. We kunnen ons zo vroom voordoen. En er worden ook heel wat een vrome gebeden uitgesproken. Waarvan ik denk, nou, de Heere die kijkt dan veel dieper. En dan staan we beschaamd. Daarom, ja, wij zien altijd het uiterlijke. Hè? Dat was met Samuel ook. Die moest een koning gaan zoeken. Het werd uiteindelijk David in 1 Samuel 16. Zoek het maar eens op. En u weet wel, dan gaan al die broers van David, die passeren de revue. En David is daar helemaal geen eens bij. Want die vinden ze maar onbelangrijk. 1 Samuel 16. Dat is dan vers 7. Ik begin maar in vers 6, want het betreft hier Davids broer, Eliab. Toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Ja, dat dacht Samuel. Hier staat de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zei tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn reizige gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. De Heere ziet ons hart aan. Ook ons hart. Ja. De Heere kent dat hart. Zo ook een tekst in 1 Koningen 8 daarover. In 1 Koningen 8. Vers 38, 1 Koningen 8, vers 38, dat gaat er over het bidden en over het smeken. Er staat dan, welk gebed, welke smeking ook, die enig mens van uw gehele volk Israël doen zal, omdat ieder van hen de plaag van zijn eigen hart kent, zodat hij zijn handen in het huis uitbreidt, hoor gij dan in de hemel de vaste plaats uw woning en vergeef, grijp in en vergeld ieder naar al zijn wegen, daar gij in zijn hart, daar gij zijn hart kent. Want gij alleen kent het hart van alle mensenkinderen. God kent ons hart. Ja, dat is in negatieve zin zo, omdat ons hart arglistig is, maar het is ook in positieve zin zo. Want laten we maar eerlijk zijn. Het kan wel eens zo zijn. Ja, dat je eigenlijk iets goeds bedoelt. En hoe vaak overkomt ons dat niet? Maar het komt verkeerd eruit. We bedoelen het goed. Het komt verkeerd over onze lippen. Naar een ander toe. En later denk je, ja, zo had ik het niet willen zeggen. Wat is wel gebeurd. Ja, en God ziet dan toch het hart. God doorzoekt het hart. En kijkt naar ons hart. Hij ziet de gezindheid. Hij ziet het motief. Hij ziet de zin. Hij ziet het gevoelen in ons hart. En dat toetst hij. Niet naar wat er ook aan onze kant wel eens heel gebrekkig, ook in onze daden, wel eens uitkomt. En waar we dan weer spijt over hebben, dat het verkeerd overkomt bij de ander. En soms komen dingen die je helemaal niet zo bedoeld hebt, komen verkeerd over bij de ander. En later besef je dat soms ook. Dus als ik de keerzijde daarvan. De Heere heeft dus geen uitleg nodig. Hè? Ook van Christus staat er in Johannes.
dat hij, toen hij begon op te treden, Johannes 2, hè, naar die bruiloft te Kana, en hij daar het paasfeest vierde, dat hij vele discipelen kreeg. Vele volgden hem na. Zoek er maar eens op in. In Johannes 2. Johannes hoofdstuk 2. Johannes 2, en dan lezen we van vers 23. En terwijl hij te Jeruzalem was, op het paasfeest geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen alle kende, en omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Ja. De Heere heeft niet nodig dat aan hem verteld wordt, hij zit zo en zo in elkaar. De Heere weet het. En er zijn ook vaak heel wat de mensen die volgen de Heere Jezus na, die geloven in zijn naam. Allemaal discipelen van hem. En toch, de Heere kijkt naar het hart. Hij kijkt naar ons hart. En in de mate ons hart oprecht is, in naarmate wij de gezindheid hebben van de Geest, vertrouwt hij zichzelf wel of niet aan ons toe. Dat is een onlosmakelijk, zit dat aan elkaar vast. En later, ik denk dat de discipelen, die 12, het misschien niet begrepen hebben waarom dat de Heer Jezus zich niet toevertrouwde aan zoveel mensen die allemaal geloofden in zijn naam. En hem allemaal begonnen te volgen. En het was maar goed ook, maar kom je later in Johannes 6, dan horen ze de reden aan, de toespraak aan, over dat hij verkondigt dat hij het brood des levens is. En wat is het antwoord dat ze zeggen, deze reden is hard. Eigenlijk staat er in de grondtekst, Deze reden is droog. Ze wilden tekenen zien. Dat was ook de reden hier. En ze vroegen ook in Johannes 6 of deze weer tekenen wilden zien, want daar waren ze van gecharmeerd. En zoveel mensen zijn vaak gecharmeerd van het uiterlijke. Waarom denkt u? En een simpel voorbeeld hoor, waar dat we hier vandaag met z'n tienen zeg maar zitten. En waarom denkt u dat twee kilometer verderop, terwijl men een paar honderd zitten in een dienst. Met allemaal genezingen centraal. Dat is duidelijk. Men is daardoor gecharmeerd. Echte Christus weigert later om tekenen te doen. Maar bekent wie hij is. En dan zeggen ze, goh, wat droog. En ik denk dat als heel veel mensen, die zeggen te geloven in de naam van de Heer Jezus, en ze komen in zo'n dienst als deze, dan hoor je al heel gauw met bijbelstudie, dan zeggen ze, nou, het is toch wel droog. Wij vinden het helemaal niet droog. Wij vinden het woord van God absoluut niet droog, want het is water des levens. Maar op de een of andere manier kennen ze dat niet. En het rare is, als die tekenen dan onder Israël niet geschieden, wat gebeuren dan met al deze discipelen, met al deze mensen die Jezus volgen, en die hem nareizen door heel het land? Zitten hier aan de ene kant van het meer, nou dan pakken ze de scheepjes en gaan ze naar de andere kant van het meer van Galilea. Maar als ze dan hem zo horen, hij weigert het teken te doen. En hij zegt, je krijgt geen ander teken dan dat ik het manna ben. Het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En als je van mij eet en van mij drinkt, dan zal je nimmer meer dorsten. En dan zal je nimmer meer hongeren. Ja, dan heb je eeuwig leven. Ja, daar nemen ze geen genoegen mee. En dan lees je dat deze reden is droog, deze reden is hard. En van nu af aan, ja, keerden vele van zijn discipelen terug. Nou, dat lees je dan ook in Johannes 6, zoek hem maar eens op. Altijd mag onthouden. 666 zeg ik altijd maar. Ik denk niet dat het inspiratie is hoor, maar ik vind het wel leuk. Johannes 6 vers 66. Daar staat dan, en dat is nou typisch de mens, ten voeten uit. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug. En gingen niet langer met hem mede. Dat was voor hun een keerpunt.
Ja. En ja, de Heere Jezus kijkt dus ons hart aan. En naarmate wij oprecht zijn, naarmate onze motieven zuiver zijn, ja, komt die geest onze zwakheid ook te hulp. En is het zo dat hij zichzelf ook meer en meer aan ons toevertrouwt, ons meer en meer aan ons ook openbaart. Als wij door het geloof hem steeds verder naderen en hem steeds verder gaan omarmen en hem steeds meer zien, ja, dan daar is een wisselwerking uit. Hij moet zich ook openbaren aan ons. En daarom moeten we ook altijd rekening houden met de ander. Als we over de Heer Jezus spreken, die ander is vaak op die weg naar de Heer Jezus toe, in het geloven van hem, op een bepaalde positie. En we moeten altijd oppassen dat we niet de fout maken dat we over Christus spreken wat hij nog niet kent. Wat eigenlijk voor hem nog een beetje geheimenis is. Wat voor hem nog wat verborgen is. Wat voor hem nog veel verder af is. Omdat hij nog van een hele grote afstand een geloof heeft, hè, zoals ik al eens gezegd heb, op Christus. En nog lang niet een geloof heeft tot op Christus. Of een geloof zelfs heeft in Christus, of het Christus geloof. Dat hij hem ten volle kent. En hem ten volle geopenbaard is. En dat je echt met Christus als volwassene in het geloof leeft. Waar staat iemand? Is hij een baby in het geloof? Is hij een peutertje? Een kind? Een puber? Of is hij volwassen? En zo drukt ook de Bijbel dat geloof uit. Met al die voorzetsels, hè, die eraan vastzitten. Goed, als we weer teruggaan naar Romeinen 8. Dan zien we dus dat de Heer geen uitleg nodig heeft. Hij kijkt dwars door ons heen bij ons bidden. En gelukkig maar, daardoor ziet de Heer dat het zuchten van ons voor hem, ik zal maar zeggen, de meest klare taal kan zijn die ooit een mens kan spreken. Ja. Hij begrijpt het. Hij weet het. Hij weet de bedoeling. De bedoeling des geestes. Ja, wanneer dus een kind van God door de last van de aardse vruchteloosheid en dat alles je met de handen wordt afgebroken. En soms hebben we wel eens van die situaties in ons leven dat je zegt, joh, ik hou er maar mee op. Het gaat helemaal verkeerd. Het wordt me gewoon met de handen afgebroken. Het is allemaal vruchteloos. En of dat je geconfronteerd wordt met de vergankelijkheid en met de dienstbaarheid van alles en van iedereen en heel de schepping aan de vergankelijkheid. Dat je geconfronteerd wordt met een sterfgeval van geliefden. Dat mensen je ontvangen. En ik weet wel, ook al heb je die hoop, dat je daardoor een enorm verdriet hebt. En dat je teleurgesteld soms bent in het leven. Dat je tegenwerking op in je leven krijgt. En als je dan als het ware dus gedreven wordt in de binnenkamer om te spreken met de Heer Jezus. En daar is alleen het zuchten. Dan kan het zo zijn juist dat de Heilige Geest ons te hulp komt. Dat je ondanks dat je van tevoren niet wist hoe te bidden. En welke wegen je moet inslaan in het leven. Wat de antwoorden op al je levensvragen zijn in de situatie die zich voordoen. Dat je dan toch opeens opstaat na dat amper uitgesproken gebed. En dat er een last van je afvalt. En dat je zegt, hij weet het. En dat je een vrede God die alle verstand te boven gaat, zoals Paulus later zegt in Filippenzen, over je komt. Die je hart en je zinnen bewaart in Christus Jezus. Zodat je hart weer als het ware stabieler wordt. Alsof je weer vaste grond hebt. Alsof je weer staat op de rots die Christus is. Ja. De bedoeling des geestes. Wat is het eigenlijk voor een uitdrukking hier? Daar staat het Griekse woord voor bedoeling, het woord pronema. En pronema komt niet alleen hiervoor in vers 27, in Romeinen 8, maar ook nog in vers 6 en 7, en daar is het anders vertaald.
Daar is het namelijk vertaald door het woord gezindheid. Vers 6, lees maar mee, van Romeinen 8. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet God. Trouwens, het kan dat ook niet. Je ziet, je hebt de gezindheid van het vlees en je hebt de gezindheid van de geest. En dat bedenken van het vlees, die bedoeling van het vlees, is de dood. Maar de gezindheid van de geest, die bedoeling des geestes, hè, van vers 27, is leven en vrede. Daarom komt die vrede God, die alle verstand erboven gaat, die je niet kan bredeneren. Maar omdat je vrede krijgt, maar omdat je rust krijgt. Juist in die situatie, want ja, een ander zal zeggen, joh, die situatie is nog precies hetzelfde. Ja, en toch, hij weet het. Hij weet het. En ik weet ook dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Ja, dat is dat, die gezindheid. En de Heere weet dus die gezindheid. En hij peilt ook in ons leven welke gezindheid wij hebben. Is dat nou de gezindheid van het vlees? Of is dat nou de gezindheid van de geest? Ja. Het woord pronema, wat hier is vertaald door gezindheid en later door bedoeling, hier vers 27, is afgeleid van het werkwoord pren, wat betekent gevoelen. Wat eigenlijk ook betekent, de beste vertaling is, neigen. Ja. Zoals de psalmist vaak zegt, ik neig mijn hart tot de Heere. Het woord neigen, waar ook het zelfstandig naamwoord is afgeleid van neiging. Hij weet de neiging des geestes. Hij weet ook de neiging van het vlees. En hij onderzoekt in ons. Welke neiging zit hierachter? Welke beweging zit hierachter? Welke zin? Welk motief zit hierachter? Welk gevoelen zit hierachter? Ja. Het is best dus wel een troost om maar met... Kijk, wat ik net al zei. Het is best wel een troost als in ons leven er dus best wel eens situaties zich voordoen dat wij, ja, verkeerd uiteindelijk toch weer hebben gehandeld. Terwijl de bedoeling van ons hart goed was. Hè? En God ziet dat. Ik zal maar zeggen, daarom, bijvoorbeeld als je naar een persoon kijkt als een David, hè? Hoe vaak is David niet gestruikeld in zijn leven? De kerfstok van deze man staat toch wel uitvoerig in de Bijbel opgeschreven, niet? Gelukkig staan wij zelf ons eigen leven er niet in. Denk ik wel eens. Maar hij staat erin. En al zijn zonden ook staan erin. Of tenminste velen. Met nadruk ook hoe die in feite die zonde met Batseba. En hoe die later ook nog, toen die zonde gedaan had, de boel ging beliegen en bedriegen. Hoe hij haar man eigenlijk opofferde. Eigenlijk de dood in joeg. Zo is het toch? Dat staat er allemaal in. Het zijn zelfs zonden waar je van kan zeggen, nou, broeders en zusters, zover komen wij nog ineens in ons leven dat we iemand laten vermoorden. Of dat we overspel plegen en een kind verwekken bij een ander. Dat is wat moois. En toch was het een man naar Gods hart. Waarom? Waarom? Omdat God de neiging van zijn hart kende. En dat kwam er ook altijd uit. Want onder tranen kwam hij, daar gaan de psalmen over. Daar zie je David wenen. Dat hij zijn mond wel hield in het gebed, soms weken, soms maanden. Maar hij kwam weer terug tot de Heer. Want in zijn hart had hij een neiging tot de Heer. Zijn hart neigde naar de Heer. Verlangde naar de Heer. En de Heer zag dat. En ook bij hem was het vaak een zuchten. En kwam in zijn gebedsleven er ook niet veel uit. En toch was het een man naar Gods hart. Hij had het hart van David lief. Hij doorzoekt de harten. En dat toest hij. Heel anders dan de mens. Wij zouden zeggen, wat een waardeloze koning zeg. Verwekt een kind bij een ander. Moet Bill Clinton doen. Kan die gaan, toch? Moet prins Willem-Alexander eens een keer proberen, joh. Dat soort dingen. En met een vrouw van een ander en die man nog de dood injagen. Nou, de kop in de kanten staan er vol van. Zijn naam is dan zo geschaad, hij kan wel gaan. Maar bij God, God oordeelt anders, gelukkig maar. En ook al doen wij nooit zulke zaken, misschien hopelijk als David heeft gedaan. Is het in ons leven ook zo dat wij ja, soms ook zaken... Ja, dat we ook zondigen, dat ons vlees ook, dat bedenken van het vlees naar boven komt. En ook al merkt daar de ander dan niks van en wordt daar weinig van openbaar en weten we het in ons eigen hart alleen, maken wij diezelfde weg mee als een David ook. En dan hoop ik dat God ook over ons zal kunnen zeggen en het is toch een man, een vrouw naar mijn hart, want hij neigt zijn hart naar mij. Ja. Zo ontdekken we ook in ons leven steeds, en ik heb u het wel gezegd, die heerschappij hè, van de zonde en de dood, die is niet van ons genomen. Het is niet zo dat als we tot geloof komen dat de Heer zegt, nou, ik neem je van de aarde af en je bent gelijk maar hup in de hemel, om het maar heel simpel voor te stellen. Zo is het niet. Nee, we hebben hier nog een hele pelgrimstocht op aarde te volbrengen. En die heerschappij van de zonde in deze wereld, daar leven wij. We zijn geen kluizenaar, daar leven we in. En we hebben daarmee te maken. En daar is die, toch altijd die macht, die kracht, die wet van de zonde, die aan ons trekt, die ons naar beneden trekt. En af en toe krijgt hij ons wel te pakken. En dan zitten we in Romeinen 7. En dan zeggen we, ik ellendig mens. En toch bemerken we dat van David ook in zijn leven, dat dat toch steeds is die wet van de geest des levens, die ons vrijmaakt van de wet der zonde en des doods, en ons er toch weer bovenop trekt. En dat komt, doordat wij dan weer met ons hart neigen, tot de Heere gaan, en dat de Heere die ons hart doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, en dat hij al die dingen, ook de kwade dingen, zijn alle dingen, doet medewerken ten goede uiteindelijk. Ja, dat pleiten van vers 27, waar vers 27 mee eindigt. Hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Dat pleiten van de geest naar de wil van God. Ja, dan staat er eigenlijk in de grondtekst niet naar de wil van God, zoals die is vertaald. Er staat eigenlijk dat hij in harmonie met God voor heilige pleit. In harmonie zou je kunnen zeggen met het grote voornemen van God. Het grote plan van God. En ook het plan van God met ons leven. Dat wij zijn zoon gelijkvormig zullen zijn. En dat wij ja, tot die volle heerlijkheid hè, van het zoonschap geroepene zijn. En dat we in dat zoonschap zullen ingaan, in die heerlijkheid van de vrijheid hè, der kinderen Gods. En omdat dat het doel is in ons leven, pleit, bid die geest, in, de Heilige Geest in feite voor ons, in harmonie daarmee. En het is vaak ook in harmonie, dat klinkt wel raar, met Gods voornemen, dat we ook in dit leven iets ervaren van een wereld die God niet kent. Dat we ook in dit leven ervaren de vruchteloosheid van deze wereld en de geweldige genade daartegenover van God. Dat wij zien hoe enorm de slavernij is van de vergankelijkheid. opdat we nog meer kunnen begrijpen de geweldige vrijheid der kinderen, de heerlijkheid van de kinderen Gods, hè, die God schenkt. En de Heilige Geest is het die ons in die pelgrimstocht door dit leven heen ons vertroost als de trooster en ons de hulp schiet als de helper en voor ons bidt als de pleiter. En die ons onze gedachten in ons gebed aanvult, hè, en onze gedachten ook richt naar boven, hè, zodat wij genade ook ontvangen en die genade ook beleven in ons leven. In vers 26 staat: wij weten niet. Wij weten niet wat we bidden zullen. En in vers 27 wordt het: wij weten. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Wij weten niet. Omdat we juist in deze wereld leven. Deze wereld die God niet kent. Omdat we omgeven zijn door een wereld die leeft naar de tegenwoordige boze aion. Omdat we ook zelf weten dat in ons eigen vlees ook geen goed woont. En omdat we ook weten dat lijden soms ook wel eens zegen is in vermomming. En als we op al die beperkingen inderdaad zien, dan weten we ook vaak niet waar we om moeten vragen. Zullen we om bevrijding vragen, zullen we om kracht vragen? We weten het vaak niet. We zitten dus eigenlijk in die complexe situatie. Maar er is in die complexe situatie die twee lichtpunten. Dat hij het weet. Dat ondanks dat ik het niet weet, hij het weet. En om dat wel ik het niet weet waarom ik zal bidden. Ik mag weten dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Ja, de ervaring van Job kan ons wel wat licht geven daarin, hoe dat dan in de praktijk werkt. Hoe het werkte bij Job. Laten we maar eens kijken naar Job. Job 23. Job 23. En dan wil ik lezen vanaf vers 8. En zo is het vaak in ons leven, in situaties. Dat was bij Job ook. In vers 8. Zie ik, ga ik naar het oosten, hij is er niet. En naar het westen, ik bespeur hem niet. Werkt hij in het noorden, ik aanschouw hem niet. Keert hij zich naar het zuiden, ik zie hem niet. Maar dan, vers 10. Want hij weet hoe mijn wandel is. Toetste hij mij. Ik kwam als goud tevoorschijn. Hij kon dus zeggen, ja, ik weet het niet. Ik zie God niet. Ik weet niet wat hij doet. Maar hij weet het. En dat kon hij getuigen. En uit dat laatste, eigenlijk staat hij, maar hij weet het hoe mijn wandel is. Ja, daar blijkt zijn geloof uit. En Job die beseft dat in de diepte waar hij in dat lijden, hè, in de, zijn lijden waar heel het Bijbelboek Job over gaat, waar hij doorheen moest, dat ondanks alles, dat toch dat geleid werd door God. En dat juist in die diepte, juist in dat lijden waar hij doorheen moest, hij toch uiteindelijk tevoorschijn zou komen als goud. En hij beseft ook wel dat het een toetsing is. En dat God alle dingen weet. Ja, alle dingen. Alle dingen in ons leven weet God. Alle dingen doet hij ook medewerken ten goede. Ja, zijn dat nou werkelijk alle dingen? Ja of nee?
Want dan staat er zo in Romeinen 8, hè? En Job zat er ook mee. Wel in zijn leven. Er staat in vers 28, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Ja, u weet wel dat voor alle dingen staat er in het Grieks een woord dat heet panta. En je hebt twee verschillende vertalingen, hè? Of twee verschillende Grieks voor alle dingen. Je kan hebben ta panta of panta. Vooral alverzoeners die maken daar een enorme fouten mee. Je haalt dat helemaal door elkaar. En alle teksten die maar over alles gaan, over alle dingen, laten ze gelijk maar staan over, echt op alle dingen, terwijl dat er niet staat. Want vaak staat er dan tapanta. En wat betekent tapanta, als er ta voor staat, dat betekent de alle dingen, of al deze dingen, dan is het maar heel beperkt. Terwijl als er staat panta alleen, ja, dan is het echt alle dingen, universeel. En er zijn heel veel teksten die ze aanvoeren, waarbij zij altijd dat vinden dat het universeel is, is helemaal niet universeel, want er staat in de grondtekst tapanta. Al deze dingen. En is het een beperking. En niet universeel. Wat staat hier nu bij alle dingen? Doet God alleen maar een beperkt aantal dingen medewerken ten goede? Staat er tapanta? Nee, er staat panta. Dus alle dingen, zowel de goede als de kwade dingen, laat God medewerken ten goede. Dat woord panta komen we ook weer tegen in vers 32. En ik begin maar in vers 31 voor het verband. Want wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Daar staat inderdaad tapanta. Gaat God ons alle dingen schenken? Alles? Nee. Er staat tapanta. Eigenlijk moet er staan al deze dingen. En daar heeft hij het al over gehad in vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen die God ons met Christus schenkt zeggen? En wat wil God ons dan schenken? Nou, we zijn in vers 28 aan het eind. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. En wat gaat ermee gebeuren? Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En al deze dingen, het zijn die dingen, die vastliggen in Gods voornemen, om aan een gelijkvormig te worden aan het beeld zijn zoons, hè, om gerechtvaardigd te zijn en ook om verheerlijkt te worden, en om het zoonschap te beërven, en erfgenaam te zijn van God en mede-erfgenaam van Christus, ja, dat zijn die dingen die dus God met hem, met Christus, ons schenkt. Maar in vers 28 is het niet beperkt. In vers 28 is het, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Ja, dat is maar goed. Want het betekent ook dat ook zaken die helemaal niet door de Heere zijn bereid en bestuurd. Hè? Bijvoorbeeld als je vals beschuldigd wordt. Of als mensen kwade bedoelingen met je hebben. Of als er, laten we maar zeggen, onrecht je wordt aangedaan. Want Job werd toch verschrikkelijk veel onrecht aangedaan. Dat kwam niet af van God. En toch, ook bij Job, deed God uiteindelijk dat allemaal medewerken ten goede.
Je zou kunnen zeggen, dat je zou kunnen zeggen, als gelovige, dat je weet, wat mij overkomt, dat laat hij toe. Dat heeft hem, zoals moeder Schouten vroeger zei, dat heeft hem gepasseerd. Niets gebeurt er in ons leven zonder Gods toestemming. Maar we dienen wel te beseffen dat wij een geestelijke, dat wij ons bevinden in een geestelijke strijd. En Job kwam daar langzamerhand in zijn leven achter dat wat hem overkwam eigenlijk een hele geestelijke achtergrond had en een geestelijke strijd. En hij bevond zich als middelpunt in die geestelijke strijd. En wij als gelovigen bevinden ons vaak in die geestelijke strijd en weten daarom vaak niet waarom dat lijden in die tegenwoordige tijd ons allemaal treft. Waarom het ons met de handen wordt afgebroken. Waarom we vals worden beschuldigd. Waarom er ons onrecht wordt aangedaan. En we weten vaak ook niet wat we binnen moeten zullen naar behoren. Maar we weten wel één ding. Dat God het heeft gepasseerd. Het is God gepasseerd. God laat het in ons leven toe. Omdat hij er blijkbaar een bedoeling mee heeft. Waaruit we kunnen leren. En dan mag je vol vertrouwen. Mag je het overgeven in Gods hand en zeggen dat hij ervoor zal zorgen dat ook dit allemaal in mijn leven zal medewerken ten goede. Ook kwade dingen, niet alleen goede dingen, alle dingen. En dat is vaak moeilijk, want dan komen er bij ons aan onze kant altijd de vragen. De vragen dat we zeggen, we weten het niet. En toch, dat als we op de knieën zijn geweest en we opstaan als een ander mens en dan we zeggen, maar hij weet het. En we weten ook dat God het goede met ons voor heeft. En dat we later zullen zien hierboven, waar het ook voor gediend heeft. Maar laten we wel wezen, als we achterom kijken in ons leven, naar allerlei diepten en dalen waar we doorheen zijn gegaan, juist in die diepten, in die dalen. En we hebben verschrikkelijk veel geleerd over wie wij zelf zijn en ook over wie Christus is. De genade van God hebben we daardoor nog meer leren waarderen. We zijn er door gevormd, we zijn er vaak door gegroeid. Meestal ook in geestelijke zin is het vaak een doorbraak geweest in ons leven. En zo beoordeelt de Heer ons. We moeten niet denken dat de Heer ons roept om hem te volgen en dat het alleen maar is een zitten in de schoolbank en het braaf uit het hoofd leren, heel verstandelijk, van hoe bedelingen in elkaar steken en ajonen en hoe de dingen allemaal gaan. Nou, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de Heere Jezus Christus leert kennen, die zich openbaart in zijn woord. Dat is het geheimnis. Leven met hem. In gemeenschap staan met hem. En ontdekken hoe groot hij is. En dat je heel je leven nodig hebt. Dat je dan aan het eind van het leven je zegt, nee, ik ken hem. Ja, ik ken hem, maar ik kan er niet genoeg van krijgen om hem te leren kennen. Ja. En ik kan hem nog steeds meer leren kennen, lijkt het wel. Ja. Daar gaat het om, in de Bijbel. En dat je zo, je leert je toe te vertrouwen helemaal aan hem. En dat hij ons zo ondersteunt. En ons zo helpt naar boven. Het is voor hem. Voor hen staat er die God lief hebben. Zo bemoedigend. Die God lief hebben. Wij hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En de liefde Gods is geopenbaard in wie? In zijn Zoon. En omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort, eenvoudig gezegd in Romeinen 5. Omdat die liefde Gods in onze hart is uitgestort, leven we met hem. En wat gebeurt er dan? Ook al zijn daar verdrukkingen, werkt die verdrukkingen volharding uit. De volharding werkt beproefdheid uit en de beproefdheid werkt hoop uit. Omdat we weten dat alle dingen ons medewerken ten goede. Ons leven is vaak heel gecompliceerd, ook met elkaar. En soms gaan er ook onderling heel veel dingen mis. Ik ken een gezin in de Bijbel, daar ging het helemaal mis, daar wil ik mee eindigen. Daar ging het helemaal mee mis. En dat was het gezin van Jacob. Jacob had 12 zoons, of later de 12 stammen van Israël werden, dat weet u wel. En daar ging het helemaal mee mis. Want er was er één zoon bij, die heette Jozef. En die had allemaal visioenen, hè? Die had allemaal dromen. En daar zag hij opeens, hè? U kent dat verhaal van de schoven, dat die andere schoven, die andere broers voor hem bogen enzovoort. En waar liep het op uit? Dat die broers, die verkochten Jozef als slaaf naar Egypte. En aan vader Jacob werd getoond een kleed wat was bevlekt met bloed. En ze zeiden dat hij door een wild dier, die Jozef, die broer van hun, was verscheurd. En Jacob was ontroostbaar. Ja. Dan krijg je zo'n hele geschiedenis. En uiteindelijk, dat weet u wel, dat gaat heel Genesis over. Dan komen die broers door de hongersnood gedreven. Uiteindelijk weer bij de onderkoning van Egypte, wat Jozef is geworden. En dat komt uiteindelijk, aan het einde, komt dat goed. En dan staat er, daar eindigt Genesis mee. En dat is wel mooi om te lezen. Genesis 50. Is dat? Want als ze dan ontdekken dat die onderkoning Jozef is, dan zie je dat Jozef zijn broers vertroost. Er staat in vers 17, aan het eind, en Jozef weende, vers 18, toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broers zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden, zie, wij zijn u tot slaven. Maar wat zegt Jozef dan? En hij heeft het begrepen. Maar Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt dat kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Dus vrees niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. Dat is het rare. Het had uiteindelijk allemaal een bedoeling. Om een heel volk in leven te houden. Daar in Goshen. En dat zag, dat ontdekte Jozef. Waarom heb ik dat? En hij heeft er vaak in heel zijn leven mee gekampt. Waarom hebben mijn broers me verkocht? Waarom zit ik hier in Egypte enzovoort? In de gevangenis enzovoort. Hij had een diepe weg te gaan. En ook later moesten die broers een diepe weg gaan. En er ging heel wat fout. En zo gaan er ook heel wat dingen, ook helemaal mis in ons leven. En toch, God doet het medewerken ten goede. Ja. En dan vind je elkaar weer. Bij de Heeren. Goed, de volgende keer gaan we verder. En gaan we stilstaan bij die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Dat voornemen, dat strekt ze nog heel ver uit.